Maar zeg maar vanaf 10, 15 mensen, daar word je als ondernemer ook veel meer degene die ook bepaalde dingen moet faciliteren. Je team moet leren om bepaalde beslissingen te nemen. Je wil, als je het in mijn ogen goed doet, zeker niet dat iedereen continu bij jou komt voor de final decision op bepaalde onderwerpen.
Mijn naam is Daniel Kuipers, eigenaar van OMA. In deze podcast praten Olivier en ik over het succesvol opzetten van een agency en de belangrijkste KPI's om op te letten.
Ja, we zijn natuurlijk helemaal diep ingedoken, Olivier. Maar zou je nog even kort willen vertellen wie je bent en wat je doet? Want ik heb je natuurlijk ook voor een reden uitgenodigd. Ja. We hebben best wel wat contact gehad en ik ben natuurlijk ook jouw doelgroep. Ik zag in jou de content die je deelde, daar leerde ik van. Toen dacht ik van ja, ik vind gewoon, Olivier doet gewoon toffe dingen. Ik wil hem gewoon een keer in de podcast hebben, want ik wil eigenlijk van hem leren. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik je uitgenodigd heb. Dus kan je daar wat over vertellen?
Ja, cool. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Olivier, ondernemer van huis uit. In die zin dat ik tijdens de studie bedrijfseconomie die ik aan het doen was, door een oude docent van mij uit mijn middelbare schooltijd werd gevraagd om bijles te geven aan een paar dramakinderen uit haar klas. En dat leek me wel lachen, dus dat heb ik gedaan. En dat begon met één kind, wiskunde en economie bijles geven. Gewoon een beetje op de Bonnefoy. Maar toen werden het er 2 en toen 10 en toen 100. Wat vriendjes erbij verzameld om ook andere middelbare schoolvakken te kunnen doen. Dus voordat ik het wist, hadden we een soort bijlesfabriek. Mijn studie leed daar best wel veel onder, maar de ondernemerszin werd wel heel erg aangewakkerd. En toen op een gegeven moment dacht ik van oké, dit is een beetje een hobbyproject, maar dit kan. Er is hier zoveel vraag naar. Dat was echt in een tijd dat er, laten we zeggen, best wel weinig rondom het reguliere onderwijs goed was ingeregeld voor hulp. Voor kinderen die gewoon dit soort vakken heel moeilijk vinden. Dat is natuurlijk van alle tijden, maar toen was het best wel een beetje de beginfase van particuliere hulp in het onderwijs. Dus toen dacht ik, we kunnen hier wat mee. En ik had altijd gedacht, ik ga ondernemen, ik weet alleen nog niet wat. Maar dit kwam op mijn pad. En omdat ik zelf lesgeven zo leuk vond, heb ik op een gegeven moment gedacht van ja, als ik dat zelf blijf doen, dan kan ik geen impact maken. Dat moet meer. Dus wat vriendjes om me heen in eerste instantie. Op een gegeven moment echt een business van gemaakt. En dat is dus wat ik, mijn achtergrond als startend ondernemer. Ik roep altijd, ik heb ook een bureau gehad. Niet zozeer in de creatieve industrie of in online marketing. Maar wel hetzelfde soort business, zelfde hoofdpijn, zelfde geluksmomentjes. Dus heel veel herkenbaarheid. Na die tijd, dat is laten we zeggen ergens 2012, 2013, toen het bedrijf gegroeid is, op een gegeven moment is het bedrijf verkocht. Mijn compagnon en ik die hadden plannen om, groter te worden, scaling up op landelijk niveau. Maar ondernemen in het onderwijs was best wel pittig. Wij zagen de route niet zo voor ons. Dus op een gegeven moment kwam een private equity partij bij ons ook aan de deur. Net als nu in bureauland, de consolidatieslagen van alle dag zijn. Dat was in onze industrie toen ook zo. Toen zijn we meegegaan daarin met de gedachte, wij gaan mede op de boek van deze groep, zoals het nu ook gaat, gaan we de wereld veroveren. Maar ik denk dat binnen een half jaar wel duidelijk was dat we, dat ons DNA niet matchte. In ieder geval niet van ons, zeg maar, en de mensen met de diepe zakken. Dus uit de industrie gestapt. Een tijdje niet zo heel veel gedaan. En toen kwam ik Rutger Prent tegen, de oprichter van Go Fast Forward. Inmiddels Scale Up Company, ken je waarschijnlijk wel. En hij gaf mij het boek Scaling Up. En toen las ik dat boek en toen dacht ik, shit, dit is gaaf. Dit was precies wat wij aan het doen waren met onze business. Maar dan is het heel mooi opgeschreven, echt als een methode. Waardevolle groeien zonder gedoe en zonder geneuzel. Dus dat was ik enorm voor gevallen, voor die methodiek. En dat heb ik in de jaren daarna mede vanuit Go Fast Forward. Ik denk in 15 tot 20 bedrijven heb ik dat geïmplementeerd. In de zin van dat ik de ondernemers en hun managementteams geholpen heb om die methodiek te implementeren in de business. Dus dan moet je denken aan elk kwartaal met zo'n team op de hei zitten, een dag of 2 dagen. En dan 90 dagen plannen evalueren en dan vervolgens weer nieuwe plannen maken voor de toekomst. En dat was hartstikke leuk, maar dat ging ook vaak over strategie en over de menskant van de business. En ik wilde het eigenlijk altijd het liefst hebben over de cijferkant en de executie. Ik denk een jaar of 3, 4 geleden bedacht, daar stop ik mee. Ik ga me alleen richten op KPI's en op financiën en hoe je dat beter kan doen als ondernemer. Met name als je ook een team begint te krijgen. Stempel erop, maas je cijfers. Nu zijn we dus een jaar of 4 verder. En nou is het uitsluitend gericht op agencies, omdat ik op een gegeven moment erachter kwam. Of iemand zei tegen mij, goh, wat interessant dat jij je op agencies richt. En ik dacht van, hè, hoezo, wat bedoel je? En toen ging ik eigenlijk even naar mijn klantprofiel kijken. Dacht ik, verrek, 9 van de 10 zijn bureaus. En vanaf dat moment ook echt gedacht, hé, dit is logisch om verder op door te gaan. Omdat het zo'n diverse, leuke wereld ook is. Maar geen bureau is hetzelfde. En de meeste ondernemers zijn super ambitieus. Alleen aan deze kant van de business hebben ze of heel weinig bagage, of hebben ze gewoon niet zoveel zin in. Maar op een gegeven moment komt iedereen tot een moment of tot een fase van shit, ik moet hier wel echt iets mee. En dat, daar zullen we het over hebben. Dat gaat veel meer over. Het gaat over veel meer dan de cijfers alleen. Het gaat vooral over wat erachter zit. Maar daar heb ik me de laatste tijd heel veel. Dat is 100% van waar ik mee bezig ben, professioneel gezien.
Leuk. Ja, en dat is eigenlijk ook de vraag waar ik eigenlijk meteen wel dieper op in wil duiken. Want dat is ook de vraag waar je net voor de podcast ook even op begon. Ik volg je het ook al een tijdje en ik zie net heel veel dingen over KPI's. En ik ben zelf ooit met de opleiding bedrijfseconomie begonnen. Toen ben ik mee gestopt. Ik scheurde mijn kruisband af, privé wat dingetjes. Toen ben ik uiteindelijk CMD gaan doen, communicatie en multimedia design. Maar ik vind economie gewoon heel erg leuk. Dus mijn cijfers liggen me altijd prima. Ik doe een deel van mijn boekhouding. Ik heb natuurlijk een boekhouder, maar ook zelf. Ik vind het leuk om te kijken waar ik sta. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet hebben. Ja. En wat ik bij jou heel erg mooi vond, is dat jij ook wat dingen deelde waarvan ik dacht van, hé, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar de visie die ik inderdaad ook over jou had, dat jij vooral gefocust bent op cijfers, data. En een van de vragen die ik ook had meegenomen is, voor mijn gevoel gaat het bij jou vooral over de data en de cijfers. Maar ik mis eigenlijk de menselijke kant.
Dus ja. Ja.
Dat vond jij een mooie vraag.
Ja, het was ook wel. Misschien wel een beetje confronterend eigenlijk om dat te lezen. Omdat ik zeg altijd, het gaat niet over de cijfers. Het gaat over het verhaal die ze vertellen. En misschien is wel het belangrijkste wat ik bereik en wat ik wil bereiken en waar ik ook het meeste energie van krijg zelf, is om ondernemers en zeker ook hun team eromheen, met name dan als er een MT is of een ondernemer met een aantal key players om hem heen of haar heen, om die te laten inzien dat de financiën niet een of ander domein is wat ergens driehoog achter misschien eens een keertje belangrijk is of door iemand anders geowned, bijvoorbeeld de accountant. Maar dat het eigenlijk een heel erg leuk domein kan zijn als je er maar op een hele andere manier naar kijkt. Dus de perceptie dat het saai is en misschien ook niet eens zo heel erg relevant en waardevol, die klopt gewoon helemaal niet. Het gaat mij eigenlijk vooral over, als je op een hele andere manier naar je businessmodel kijkt, laat ik zeggen, als je de operatie kan zien door een wat meer cijfermatige financiële bril, dan komen financiën en datgene wat je gewoon elke dag doet voor klanten, je operatie, de daadwerkelijke werkzaamheden, komt heel dicht bij elkaar. En dan kan je veel makkelijker ook daadwerkelijk aan misschien wel 2 of 3 knoppen draaien in je team, waarbij iedereen gewoon snapt van, oh ja, we moeten eigenlijk niet dit doen, maar we moeten dat. Waardoor je een maand later of 2 maanden later, als je naar je P&L, naar je verlies- en winstrekening, naar je boekhouding gaat kijken, ook daadwerkelijk ziet dat er verschil wordt gemaakt. En uiteindelijk, ik zeg altijd, het gaat om de winst. Niet alleen, maar het is wel ongelooflijk belangrijk. En niet zozeer euro's op de bank, want daarvan zal elke ondernemer zeggen, ja, wat moet ik ermee? Ik wil het juist investeren in mijn business. Maar toegevoegde waarde creëren in je bedrijf. En dat betekent als je naar boekhouding gaat kijken, daadwerkelijk winstgevendheid onderaan de streep, is gewoon ongelooflijk belangrijk om te kunnen doorinvesteren. Om je mensen toekomst te kunnen bieden. Om naar nieuwe klanten of nieuwe markten of nieuwe producten te gaan kijken. Je hebt die ruimte nodig om zonder stress op dat vlak naar de next level te gaan. En ik zie gewoon dat het met best wel eenvoudige tweaks en misschien met een beetje meer inzicht in hoe die kant van je business draait, relatief zo simpel is eigenlijk om een enorme stap te maken in die performance kant. Ik heb het altijd over performance. Dat het eigenlijk frustrerend is om dat niet te doen, om dat te laten liggen. Want de stap is zo makkelijk gemaakt eigenlijk, waardoor er zoveel meer mogelijk is. En waardoor je ook, denk ik, ook voor de meeste ondernemers een stuk meer zelfvertrouwen krijgt over wat ik aan doen ben is goed. Want we creëren heel veel waarde. En dat ziet nou eenmaal in een boekhouding eruit als winst onderaan de streep. Ja. Wat niet gaat over geld overigens, in de zin van cash. Maar dat is misschien voor later.
Ja. Ja, je geeft natuurlijk ook aan dat je het gevoel hebt dat je met een aantal cijfers, een aantal inzichten, een hele hoop stappen kan maken. We hebben natuurlijk ook eerder communicatie gehad over jouw doelgroep van een bepaalde grootte. Wat zijn voor jou even de ingrediënten die een ondernemer al wel moet hebben staan voordat je daarmee in de slag kan gaan. En waarom ik dat even ook specifiek vraag, dat is eigenlijk een vraag die ik eigenlijk heel persoonlijk wil stellen. Wij zijn momenteel ook een hele mooie stappen aan het maken op processen. Nou, we gaan overstappen naar Simplicate, omdat Asana voor ons niet voldoende is. We werken heel goed met Asana als project management tool. Maar we hebben inderdaad qua time tracking en dat soort dingen hebben we nu uitdagingen. Ja. Dus eigenlijk tot aan anderhalve maand geleden hebben we nooit problemen mee gehad. En nu hebben we er ook niet problemen mee. Maar we merken dat het wat piept en kraakt op een aantal vlakken. Ja. Dingen als wanneer moet ik een extra medewerker, rendabiliteit. Nou, al die dingen die jij ook aangeeft. Wat zijn zeg maar dan de ingrediënten? Dus als je die stap wil gaan maken, waarvan je denkt, ja, die moet je wel hebben staan.
En welke stap bedoel je dan?
Nou ja, stel je zegt, je moet sowieso een team hebben van bijvoorbeeld 10 man. Of stel je moet een bepaalde grootte hebben van omzet. Of stel je moet überhaupt wel een tool hebben. Zeg maar, zijn er bepaalde ingrediënten? Of zeg je van oké, als je met z'n vijven zit, je draait een leuke omzet, je bent een beetje aan het hobbyen, dan kan het ook al.
Ja, en je bedoelt inzoomen of meer aan die financiële Precies. kant van de business ja. aandacht gaan geven?
Ja,
ja, ik vind eigenlijk al vanaf dag 1. Dus als je bij wijze van spreken in je eentje bent. Of nou, laten we in ieder geval zeggen, vanaf een mannetje of 5 wordt het denk ik wel belangrijk om dat te doorzien. Maar ik begin over het algemeen bij 10, 15 mensen. Als het gaat over mijn, nou, laten we zeggen, mijn persoonlijke bemoeienis. Ik heb wel meer dingen dan alleen maar mijn persoonlijke tijd die ik aanbied. Maar zeg maar vanaf 10, 15 mensen, daar word je als ondernemer ook veel meer degene die nou ja, ook bepaalde dingen moet faciliteren. Je team moet leren om bepaalde beslissingen te nemen. Je wil, als je het in mijn ogen goed doet, zeker niet dat iedereen continu bij jou komt voor de final decision op bepaalde onderwerpen. En zeker ook als het gaat over de core business. Hè. Dus hoeveel tijd besteden we aan een project? Voor hoeveel hebben we het verkocht? Nou, daar moet natuurlijk een balans in zitten. Maar wat zijn dan de kaders en op welke manier wil je dat mensen dan beslissingen nemen zonder dat ze bij jou komen? Bijvoorbeeld over gaan we hier dan wel of niet in door investeren qua uren? Soms zou je misschien zeggen nee, dat moeten we absoluut niet doen, want we zitten al op 100% van de uren. Op andere momenten wil je dat die call misschien juist wel maken, omdat die klant misschien enorm belangrijk is voor de toekomst. Zo zijn er heel veel situaties waarin je eigenlijk niet zelf weer betrokken wil blijven. Misschien wel betrokken, maar in ieder geval dat je team wil... enforcen om te zorgen dat ze de goede beslissingen nemen. Ook vanuit een beetje die businesskant van het bedrijf. Dus wat goed is voor de klant of wat goed is voor het team, dat is over het algemeen misschien wel te begrijpen. Wat goed is zeg maar voor de financiële gezondheid van de organisatie, ja, daar wil je mensen ook in meenemen. Dus zeker op het moment dat je dus daar komt, hè, een beetje die slag van misschien wel een beginnend MT, of als je aan zit te denken dat er wel wat mensen zijn die ook echt key verantwoordelijkheid krijgen op een bepaald domein, dat is meestal vanaf 15 mensen ongeveer, dan ga ik me ermee bemoeien. Als het gaat om mijn persoonlijke tijd, omdat daar dan de meeste leverage zit.
En dan misschien ook de meeste impact. Kijk, als je met z'n tweeën bent of in je eentje bent, natuurlijk is het goed om de cijfers te weten. Ja. Maar als jij, en ik merk het echt, eigenhands nu ook, omdat wij zitten rond dat aantal. We hebben dan geen MT, we hebben dan wel een aantal teamleads waar we deze maand mee gestart om ook een maandelijkse meeting mee te hebben. Ja. Waarom is, zij hebben namelijk heel veel nuttige input. En dat zij komen met dingen waarvan ik denk, ja, daar heb ik niet aan gedacht. En dat is voor mij echt een soort kroon op mijn werk. Ja. Want het team denkt na over dingen waar ik niet over heb nagedacht. Ja. Maar ik herken wel dat je dan op een gegeven moment gaat merken rond een bepaalde grootte dat je ook niet meer alles inzichtelijk hebt. Dat je mensen nodig hebt die bepaalde taken van je gaan overnemen. Dus het is ook makkelijker dat er balletjes die vallen.
Ja.
Dus dan is het juist zo belangrijk om die impact te maken.
Zeker, maar het is wel zo dat ik denk dat misschien is het wel goed om even twee dingen uit elkaar te trekken. De platte boekhoudersfinanciën, hè, van wat je elk jaar bij de accountant of bij de boekhouder krijgt te zien. Als je je jaarrapport of zo krijgt, het gebeurt nog steeds heel veel. Dat is belangrijk, vind ik, om te begrijpen. Al was het alleen maar om het gevoel te hebben dat je niet soort van dat het zwemt of zo daar. Dat het soort van alleen maar toevallig zo ontwikkelt. Op het moment dat je bewuster wordt over hoe het in elkaar zit, ga je ook meer verantwoordelijkheid nemen voor die kant van de business. Al was het alleen maar dat we wat vaker naar kijken. Ik denk dat dat sowieso wel heel belangrijk is, ongeacht de fase. En natuurlijk als je verder bent, heeft het veel... als er een 0 achter staat, ja, dan hebben de beslissingen hebben natuurlijk veel meer impact. Dus dan wil je er ook meer van weten. Maar waar het mij vooral om gaat, is niet zozeer de financiële, echte financiële kant van de zaak, maar meer de KPI-kant. En cijfers is wat voor mij altijd of financieel of meer operationeel. En bij operationeel heb ik het dan over de KPI's, de Key Performance Indicators. Daar staat ook vaak een eurotje voor zo'n getal, voor zo'n meetgetal. Maar dat zegt veel meer iets over de operatie en over de waarde die je toevoegt, of niet. En dus een van de belangrijkste heb je volgens mij ook, nou heb je vast wel ook een keertje van me gehoord, maar een van de belangrijkste, zo niet het allerbelangrijkste stuurgetal voor agencies is, naar mijn mening, het gemiddelde daadwerkelijk uurtarief. Dat is het bedrag wat je per uur feitelijk verdient, even ongeacht hoeveel er al gefactureerd is of, of de cash al binnen is of niet, maar het uur dat je... Het uurbedrag, de uurwaarde eigenlijk voor de uren die jij aan klantwerk hebt besteed. En dat kan enorm variëren, want soms lijkt het alsof je, stel je hebt een offerte van 100 uur of 1000 uur keer 100 euro, want jullie rekenen misschien met 100 euro per uur gemiddeld, even buiten of je nou de klant 100 euro per uur vraagt of niet. Hè. Misschien communiceer je helemaal niet in uurtarieven naar buiten, maar laten we even zeggen, je offerte is gebaseerd op 100k, op 1000 uur bedoel ik, en dat is 100k. Dus dan heb je 100 euro per uur die je als waarde van tevoren denkt te gaan genereren. Waarom dat belangrijk is, moeten we misschien nog even terugkomen. Maar stel dat dat het uitgangspunt is. En aan het einde van het project heb je 1200 uur besteed aan daadwerkelijke tijd. Dan heb je dus geen 100 euro per uur aan waarde gecreëerd, maar minder. Namelijk 100.000 euro gedeeld door 1200 uur. Dus die 1200 uur die waren dan, dat heb ik al even voor je uitgerekend, 83 euro per uur waard. En die waarde per uur die je genereert, is eigenlijk misschien wel het meest belangrijke businessgetal wat je kan tracken als agency. Omdat dat gewoon de prijs is die je daadwerkelijk hebt gerealiseerd voor de resources die je inzet. En hoe je het ook went of keert, een urenbusiness gaat over de tijd van de mensen. Dus ook al is uren schrijven en die kant van het bedrijf best wel discussiepunt, saai. Je wil waarde verkopen, impact en niet zozeer de tijd van je mensen. Dat is wel het model waarin je zit en waarin je ook wil blijven zitten. Want het bepaalt bijvoorbeeld ook, kan ik al een nieuwe medewerker aannemen? En dat gaat uiteindelijk over hoe waardevol hebben wij de tijd nu al succesvol ingezet. En pas dan, als je dat weet, dan kan je ook bepalen of het tijd is om een nieuwe medewerker aan te nemen. Of dat je misschien een aantal andere dingen eerst moet doen. Hè? Dat je je tent moet optimaliseren voordat je, kwalitatief beter wordt, voordat je kwantiteit uitbreidt. Dat is wel een belangrijke... hobbel of discussiepunt of misschien wel snap of inzichtpunt waar je als ondernemer echt bovenop moet zitten.
En heb je dan ook een vuistregel hier die voor het hele bedrijf breed? Zeg je inderdaad gewoon x aantal medewerkers keer x aantal uur en het totale omzet? Is dat ook een soort vuistregel die je dan pakt? Of zeg je die moet je echt specifieker maken voor verschillende takken, diensten, dat soort dingen?
Ja, geen bureau is hetzelfde. Dat is echt zo. Ik zie dat bij sommige bedrijven het daadwerkelijke uurtarief ver boven de 100 euro ligt. Even onafhankelijk van of ze ver boven de 100 euro offereren of niet. Dat kan beide kanten op, als je snapt wat ik bedoel.
Zeker.
En als het ver boven de 100 euro ligt, dan kan je bij wijze van spreken ook af met, laten we zeggen, 50% declarabiliteit. En dat begrip declarabiliteit is ook wel een best wel een beladen begrip. Ik heb het liefst altijd over productiviteit in de zin van... Het aantal uren dat je van je tijd dat je hier beschikbaar bent, hè, dat je werkbaar bent, dat je op de vloer aanwezig bent, het aantal uur dat je dan op een klant schrijft, dat percentage daarvan. En dat is niet zozeer of een uur dan daadwerkelijk gefactureerd kan worden of niet, want daar zit dan weer een verschil tussen. Maakt het juist ook heel erg moeilijk en vaag. Ik trek die dingen altijd uit elkaar, probeer het zo basis mogelijk te houden. Maar als je de helft van je tijd aan klantwerk zou besteden en je hebt een hele hoge waarde per uur, dan kan dat wel uit. Dat kan je natuurlijk redelijk goed uitrekenen. Maar bij sommige bedrijven is dat gemiddelde waarde per uur is misschien maar 80. En ik kom zelfs tegen dat bedrijven die 100 euro per uur of 120 euro per uur factureren, of offereren, beter gezegd, dat die uiteindelijk maar 60 euro per uur verdienen. Omdat ze continu overal over de streep gaan. Hè? De bleeder projecten, dat ken je wel, dat begrip. Dus als je in zo'n situatie zit... Dan heb je hele andere keuzes te maken. Zeker als het gaat over een mannetje erbij, of een vrouwtje, dan is dat niet, stel dat je in die situatie zit, dan is dat niet het eerste wat je moet doen. Hè? Want dan zit je misschien van, we moeten eigenlijk gewoon wat meer verdienen om winstgevend te worden, want we zitten nu elke keer op die nulpunt en dat merken we ook op de bankrekening. Dus de hele tijd een beetje hangen en wurgen. Dus het moet meer. Nou ja, de vraag is of dat zinvol is door er iemand bij te zetten. Of door waardevoller per uur te gaan werken. En in die zin, het verschil tussen bureau A en bureau B kan zijn dat ze allebei even groot zijn. Ze zijn allebei 50% declarabel op de klant. En de ene doet het hartstikke goed, winstgevendheidstechnisch gezien, hè, puur financieel. En de andere doet het super slecht, omdat het gemiddelde daadwerkelijke uurtarief enorm verschilt. Dus bij de ene kan het heel makkelijk uit dat je 50% declarabel je mensen op de klant laat werken. En bij de andere kan totaal niet. Maar overall zou ik zeggen, benchmark ergens tussen de 65% en de 75% klantwerk van de mensen die ook daadwerkelijk voor de klant in jouw bureau aanwezig zijn. Dat is wel een belangrijke benchmark.
Ja. En heb je nog een aantal andere KPI's waarvan je denkt, het zijn er natuurlijk een aantal, het zijn waarschijnlijk 5 tot 8 waarschijnlijk. Je noemde net dat gemiddelde daadwerkelijke uurtarief. Wat zijn nog een aantal andere cijfers waarvan je denkt, die moet je gewoon weten als agency?
Nou, ik noem het eigenlijk niet eens een KPI, maar het is wel een cijfer wat je gewoon moet weten. En dat is je winst. In euro's vind ik dan ook belangrijk, maar met name het winstpercentage van onderaan de streep ten opzichte van je bruto bureauinkomen. Een bruto bureauinkomen, ik denk dat de meeste luisteraars dat wel kennen, maar laten we zeggen dat is de bruto marge. Dus dat is de omzet waarvan ik altijd zeg, dat is je eigen echte omzet. En dus als je een klant factureert een miljoen, maar er zit 800.000 euro Google Media Spend in, dan is jouw eigen omzet, de echte omzet van je bureau, is maar 200. En die 200 is belangrijk, want daar moeten natuurlijk de kosten van af. Dus laten we zeggen, de kosten van de mensen, de kosten van de spulletjes. En ten derde moet er nog iets anders van af, namelijk de winst. Dus dat percentage winst ten opzichte van het BWI, dat is wel een hele belangrijke.
Heb je daar ook een benchmark qua percentages?
Ja, nou, ik roep altijd heel hard, 10% is nul. Dus daar waar mensen tegen mij zeggen, nou, we zitten nog net op 4% of 5 of 6%, dus we doen het nog redelijk. Nou, dan ben ik altijd heel bot. En dan zeg ik, nou, zeker als je ambitie hebt en je wil groeien, dan is 10% winstgevendheid is gewoon ongelooflijk. Nou ja, laten we zeggen, dat is de norm, de nieuwe nul eigenlijk.
Sorry dat ik onderbreek, is dat met of inclusief exit management fee? Zeg maar, moeten mensen er al af zijn? Want dat is natuurlijk ook een mooie discussie.
Ja, nee, die moet er af zijn.
Die moet er al af zijn,
ja. Ja, dus als het gaat over het bedrijf en de cijfers die ik belangrijk vind, dan is dat eigenlijk echt altijd vanuit een aandeelhoudersrol bekeken. Dus jij als directielid en aandeelhouder hebt natuurlijk twee petten op, maar dan ben je wel onderdeel van de business. Dus het bedrijf beoordelen is altijd waarbij alle kosten erin zitten. Soms overigens, dan legt iemand iets voor mijn neus en dan zie ik dat de management fee heel laag is, omdat dat door de boekhouder of vanuit het verleden zo is gegaan of geadviseerd. En dan kan je afvragen of als iemand op 10% winstgevendheid zit, terwijl de management fee heel laag is, kan je afvragen of dat reëel is. Dus ik vind het altijd best wel leuk en confronterend ook om even een paar normaliseringen door te voeren. En dan te zien waar je echt staat. En dat is over het algemeen best wel slecht. Er zijn genoeg benchmarkonderzoeken, ook van de DDA of van de FIA of van andere clubs in de industrie, waar gewoon elke keer weer uitkomt dat de meeste bedrijven zo rond de 10 en sommige zelfs ver onder de 10% winstgevend zijn. Ja, dat is gewoon zeer ongezond richting de toekomst. Zeker als er dan wat gebeurt. Hè. We wachten allemaal op de recessie, wanneer zal die komen? Nou, het lijkt alsof ik me erop verheug, dat is natuurlijk niet zo. Maar de weerbaar zijn heeft gewoon te maken met hoeveel toegevoegde waarde je creëert. En dat gaat, als je het over cijfers hebt, altijd over winstgevendheid. Dus 10% is de norm. Het nulpunt. Dus ergens tussen de 10 en de 15, dan begint het redelijk goed te worden. Maar ik ben heel erg, ik ben eigenlijk altijd bezig met high performance. Ik noem dat expliciet ook high performance. En dat is voor mij 20 tot 25% winstgevendheid. Waarvan eigenlijk alleen maar de bovenste 10-15% van de bureaus in Nederland die zitten op die winstgevendheidsregio's of regionen. En het lijkt voor heel veel mensen misschien best wel veel en hoog en misschien wel onhaalbaar. Maar de realiteit is dat als je op deze cijfers, een aantal waarvan ik ze al net heb genoemd, als je daarop inzoomt en ziet waar het weglekt en waar de potentie zit, bijvoorbeeld bij verschillende klantgroepen of bij een bepaald team of bij een bepaalde dienst die je aanbiedt. Als je daar dat kan blootleggen, wat daar gebeurt, dan is eigenlijk alleen al het blootleggen voldoende om de aandacht van jou en van je team te krijgen om daarop in te zoomen en daar dingen aan te veranderen. En dan gaat het verrassend snel richting die 20-25%. Daar waar het lijkt alsof dat soort van de Champions League is van winstgevendheid, is het verrassend snel haalbaar door gewoon gefocust te zijn op de dingen waar het weglekt. En waar je de meeste potentie hebt. Bijvoorbeeld het gemiddelde daadwerkelijk uurtarief kan bij de ene klant 60 zijn en bij de andere 130. Letterlijk zo'n groot verschil van 70 euro per uur. Moet je voorstellen dat als het een project is van 1000 uur Er zit 70 euro per uur tussen aan daadwerkelijke waarde. Betekent dat je tussen die twee projecten 70.000 euro aan winstgevendheid kwijt bent eigenlijk. En die 70.000 euro, dat, als je dat bij wijze van spreken zou omdraaien, dan is het opeens onderaan de streep extra winstgevendheid. Dat gaat zo ontzettend hard, daar verbaas ik mezelf nog wel eens over. Maar er zit gewoon enorm veel opportunity. Dus als je vraagt naar de benchmarks, wat mij betreft 10% een nulpunt en 15% is het redelijk. Maar boven de 20% moet ook gewoon echt kunnen. Maar dan moet je wel hier inzicht in hebben en snappen wat er gebeurt.
En zie je dan ook nog qua verhouding van bureaus, qua bijvoorbeeld grootte of expertise, dat daar ook weer dat die ook in een standaard bakje vallen? Bijvoorbeeld, mij lijkt het, maar als ik even ook naar mijn, ik heb die cijfers natuurlijk wel inzichtelijk, waar je het net over hebt. We hebben daar geen tool voor, maar ik heb er natuurlijk zelf ingedoken. Ja. Ik ben natuurlijk ook mee bezig. Maar ik zie wel dat het voor mijn gevoel als klein bureau, zeker als je dan mijn ambitie hebt, dus ook niet heel snel wil groeien, dus niet binnen 3 jaar tijd van 0 naar 30 man met vreemd geld bijvoorbeeld. Voor mij mag dat wat gestager gaan. Ja. Zie je dat het ook bijvoorbeeld voor een kleine bureau makkelijker te realiseren dan bijvoorbeeld een groot bureau?
Nou, je zou denken dat de fase zeg maar van 20 naar 50 medewerkers, dat noemen ze de Valley of Death. De tijd of het moment. Het is best wel een lange fase, maar laten we zeggen ergens zo vanaf 20, 25 medewerkers. Dus dat is één fase verder dan wat jij misschien net bedoelt. Maar in die fase wil je een managementteam gaan vormen. Komen er mensen bij die indirecte kosten gaan vertegenwoordigen. Een HR-medewerker, een extra office manager. Dingen worden, laten we zeggen, robuuster, professioneler. En dat kost gewoon geld. Dus je zou verwachten dat in die fase winstgevendheid moeilijker is. Dat is in ieder geval wat ook in de theorieboeken staat bij bedrijven in zijn algemeenheid. En in de fase daaronder dat je juist winstgevender kan zijn, omdat de eigenaar ook nog heel vaak meewerkt en heel erg declarabel is op de klant. En met zijn neus overal bovenop zit, dus alles een soort van onder controle heeft en dus weinig gekke dingen weglekken. Maar in de bureauwereld zie ik dat eigenlijk niet. Ik zie eigenlijk dat juist in allebei de fases kan het de andere kant op. Het kan allebei de kanten zijn. En daar waar je als ondernemer er zelf dicht bovenop zit. En ondanks dat dus niet winstgevend genoeg kan zijn, dan zijn de basisdingen die zijn niet goed in je bedrijf. Als je dat aan weet te pakken door een aantal dingen bloot te leggen in je bedrijf, dan is de weg omhoog best wel snel gevonden. Hetzelfde geldt voor die bureaus van 20 tot, laten we zeggen, 20, 30, 40 man. Daar zit zoveel leverage in, dat als je niet één klantteam hebt, maar je hebt er 4 of 3... en je haalt daar 2 of 3 dingen uit die gewoon echt suboptimaal werken en die weet je om te draaien. Bijvoorbeeld door pricing te veranderen of door het gesprek met de klant aan te gaan om meer te kunnen bijbegroten op een verlieslatend project. Dat gaat zo hard aan de andere kant op opeens door de volumes, dat daar eigenlijk dezelfde upside best wel makkelijk haalbaar is. Dus lang verhaal? Nee, geen echt verschil in.
Leuk. Nee, ik vind het super interessant. Ook natuurlijk omdat ik natuurlijk ook bij jouw doelgroep hoor. En ook bij dit soort dingen bezig zijn.
Ja.
Dus je had het gemiddeld uurtarief, winst. Heb je nog een aantal KPI's die je kan delen?
Productiviteit. Het percentage op klant is enorm belangrijk. In de hele bureauwereld is dat natuurlijk altijd een beetje een irritant onderwerp. Want het gaat over uren schrijven. En waarom is dat nou belangrijk? Zeker als je mensen nog moet gaan opvoeden of misschien heropvoeden om dat goed te doen, dan is dat best wel vervelend. Kan best wel een vervelend dossier zijn, waarbij veel ondernemers ook wel misschien wel best wel terughoudend zijn en het ze misschien ook niet goed lukt om uit te leggen waarom het nou zo belangrijk is om dat goed te doen. Ik weet niet of jij het verhaal van mijn verhaal van de blokker versus het hotel wel eens hebt gehoord.
Nee.
Om een lang verhaal kort te maken, als je een blokker bent, dan verkoop je artikelen. En als je een keer een artikel niet verkoopt, omdat het bijvoorbeeld een laag seizoen is of een slecht seizoen, dan heb je je productiviteit misschien niet gehaald. Maar dat artikel dat kan je later nog een keertje verkopen in een sale. Of als het wel toevallig koopseizoen is of zo. En dan haal je dat al wel in. Maar als je een hotel bent en een nacht is een keer een bed onbeslapen, omdat je je planning niet goed had of iets dergelijks, dan is na die nacht is de verdiencapaciteit van die kamer is voorbij van die nacht. Je kan niet in februari opeens dubbel verkopen omdat je in januari hebt zitten slapen en geen goede planning had. En dat is in een bureau hetzelfde. Want als eenmaal de uren voorbij zijn, als de tijd voorbij is, is ook de capaciteit om iets cools te maken is voorbij. Nou is het bij veel bureaus best wel vaak eerder andersom dat iedereen het ongelooflijk druk heeft. Maar in de praktijk, of laat ik zeggen, de ervaring dat het ontzettend druk is. Als je gaat kijken naar hoeveel werk en hoeveel capaciteit daadwerkelijk naar klantwerk gaat, is het soms bedroevend laag. Hoe vaak ik niet heb gehoord, het is super druk, maar we zijn productief voor nog niet eens 50%. Heel veel interne dingen en trainingen en allerlei andere geneuzel misschien soms wat de tijd opsoupeert. Dat is eigenlijk best wel gek natuurlijk, hè? Als je die twee dingen naast elkaar ziet. Maar als de tijd eenmaal voorbij is, heb je nooit meer de kans om het, om het waardevol te maken, om het te laten renderen. Dat is in een hotel natuurlijk ook zo. Daarom zijn de Booking.com's en überhaupt al die hotels zo ongelooflijk hard bezig met het optimaliseren van hun bezetting. Want moet het op het moment dat het kan, moet je het verkopen. En in een bureau is dat eigenlijk hetzelfde. Als de tijd voorbij is, dan kan je het niet meer waardevol maken. Dat is één. En twee is, het is zo ontzettend waardevol om te weten waar de tijd naartoe is gegaan. Bij welk team of bij welke discipline de productiviteit geen probleem is. En bij welke dat wel een probleem is en waardoor. Dus bijvoorbeeld mensen die uren schrijven en die laag zitten in productiviteit. Dat kan zijn omdat ze zelf gewoon de hele dag andere dingen zitten te doen. Of het algemeen. Dan kom je daar niet zo snel mee weg. Het kan ook zijn dat de planning gewoon heel slecht in elkaar zit. Omdat je bijvoorbeeld allerlei verschillende projecten hebt die niet goed op elkaar aansluiten. Of omdat je misschien iets in de cijfers had staan terwijl ergens nog dubbel werk moet worden gedaan. En dat moet dan opeens weer een maand worden uitgesteld omdat de klant anders misschien een reactie niet kan geven. Nou, kan van alles zijn. Maar als je je uren niet goed registreert, heb je deze informatie allemaal niet. Dus productiviteit gaat over weten hoeveel uur je daadwerkelijk op de klant declarabel krijgt. Maar het verhult ook, of het legt ook nog heel erg veel bloot over waar dan de lekken zitten en hoe je dat dan kan veranderen. Dus die KPI gaat veel verder dan dat de meeste mensen vermoeden. En daarom is het ook zo belangrijk om die urenregistratie op orde te hebben, zodat je ook echt heel goed kan zien waar de tijd naartoe gaat. En waar de tijd ook het meest waardevol is. Dat is dan meer het gemiddelde daadwerkelijke uurtarief. Maar dat uurtarief kan je ook niet berekenen als je de productiviteit niet goed op orde hebt. En dat gaat eigenlijk dus over de registratie van tijd.
Ja, en die vind ik ook wel heel mooi, want daar werken wij momenteel ook aan. Omdat ik heb die inzicht momenteel ook niet. We houden voor abonnementen wel wat uren bij, maar dat is gewoon puur in de omschrijving van het project. En dat is ook een van de dingen waar we nu tegenaan lopen. Ja, wanneer kan er weer een poppetje bij? Hoe productief zijn sommige mensen? En de een doet iets in een half uur en de ander doet iets in twee uur. Ja. En ik weet nog dat ik vroeger, een van mijn eerste producten was de SEO-scan. Ik ben van oudsher een SEO-specialist. Ja. Die begon bij 4 uur. Nou, en op een gegeven moment een aantal scans werd hij beter. Werden hele toffe dingen toegevoegd. Toen dacht ik, maar ik moet hem nu voor 6 uur gaan verkopen. Want ik bied zoveel waarde. En ik deed hem wel heel snel. Nou, en op een gegeven moment ging hij naar 8 uur. Nou, en ik deed hem soms al in 1,5, 2 uur. Maar ik bood wel zoveel waarde. En ik zag de scans van andere klanten of van andere collega's. Dacht, mijn scan is veel beter. Dus ik moet daar gewoon voldoende voor vragen. Maar ja, als nu mensen die scan intern doen, die moeten dat ook weer eigen maken. Nou, is de opleiding bijvoorbeeld toch goed geweest? Ja, dan kan je wel met die methode kan je wel uitzoeken of misschien is Pietje er wel 12 uur mee bezig, terwijl de andere persoon er misschien 4 uur mee bezig is. Ja. En dat kan je daarmee blootleggen.
Ja. Ja, dit is een heel goed voorbeeld. En het spreekt natuurlijk voor zich, maar als je het niet goed bijhoudt en geen goede procedures over hebt en mensen vooral de kaders geeft om het gewoon zelf goed te kunnen doen, op een manier waarop het misschien ook niet zo geestdodend hoeft te zijn als dat het soms wel is. Hè. Bijvoorbeeld niet elke 10 minuten moeten schrijven of elk kwartiertje. Dat kan een regel zijn, maar als je in een dag met 12 klantdossiers aan de slag moet, dan heb je dus hele kleine tijdsintervallen. Sowieso is dat voor je productiviteit in zijn algemeenheid al heel slecht. Maar je mensen veel duiding geven en het makkelijk maken om op dit domein het gewoon netjes bij te houden, dat betaalt zich enorm terug. Met dit soort inzichten bijvoorbeeld.
Ja, dat geloof ik direct. We hebben nu best wel veel over die KPI's gehad. Je hebt natuurlijk met heel veel agencies gewerkt, allerlei soorten agencies. Wat zijn naast het goed inzicht hebben van cijfers, financiën en KPI's, nog meer voor jou altijd succesfactoren geweest als buitenstaander bij agencies? Is dat bijvoorbeeld een ondernemer supergoed is in zijn werk? Is dat omdat iemand een heel goed team had gebouwd? Is dat omdat het een stukje kwestie was geluk? Wat zijn voor jou zeg maar factoren van je denkt, daar zie ik in mijn groepen echt de beste agencies uit ontstaan?
Ja, goede vraag. Ja, dat is niet per se voor agencies, maar ik denk dat het hele concept aan je bedrijf werken, tijd besteden om de teams die je hebt te faciliteren om beter hun beste werk te kunnen doen. Ik denk dat dat een van de meest belangrijke dingen is. Dus ik zie ondernemers die gewoon er zelf heet het ingezogen worden en de dagelijkse brandjes misschien zelf ook wel lekker vinden. En op dat niveau misschien ook best wel wat verder komen met de business. Maar Ik hou heel erg van de uitspraak, what got you here won't get you there. En je moet op een gegeven moment echt veranderen. En zeker als je zo bij 10, 15 mensen zit of ergens zo rond de 20, 25. Dan is de volgende fase, is er echt iets anders nodig dan wat je tot dan toe hebt gedaan. Dus de ondernemers in zijn algemeenheid, dat geldt zeker ook voor agencies, die af en toe ook de rust nemen om terug te kijken, oké, wat heeft mijn bedrijf nu nodig? En misschien moet je dat ook wel juist doen samen met iemand anders, hè, een business coach of een collega ondernemer. En daar dan ook echt op doorpakken. Dus bijvoorbeeld echt professionele hulp in te huren. Daar zie ik de snelste groei. En niet per se in omzet of in aantal mensen, maar wel in autonome bedrijfsvoering, waarbij mensen meer zelf, misschien zelfvoorzienend worden in hoe ze hun week indelen. Waarbij er gewoon echt meer autonomie en zelfstandigheid en ook groei in de mensen zelf ontstaat. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste aspect is.
Nou, je moet die mensen ook juist in hun kracht zetten. En toen je dat net zei, moest ik denken, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dat is inderdaad een beetje de Nederlandse variant. Ja. En wat ik ook zelf ook heel erg heb gemerkt is, dat is ook wel weer een uitspraak, maar van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat zie ik ook echt bij ons in het team. Gewoon een aantal mensen die gewoon zo goed hun werk doen en zoveel uit handen nemen van mij of gewoon elkaar beter maken. Ja, dat is gewoon hetgeen wat het verschil gaat maken. Ja. En natuurlijk is het dan rol als eigenaar of ondernemer, of is het dan inderdaad, moet je de spelregels in de gaten houden en de cijfers in de gaten houden. Maar onderaan de streep zijn het puur de mensen die het maken of breken.
Ja, zeker. Nou, en een ander punt wat succes bepaalt, denk ik, is heel, heel duidelijk je strategie weten. En daar ook aandacht voor hebben. We hadden laatst een sessie met Arnoud Martens, de huidige managing director van Valtech Nederland, vroeger e-focus. Heeft 30, 40 jaar in de bureauwereld rondgelopen en is ook echt heeft alles gezien. En hij zei tegen de groep, mijn mastermind groep was dat. Hij zei, het allerbelangrijkste wat ik achteraf kan zeggen van al die jaren extreme groei en veranderend van een oké winstgevend bedrijf naar een super winstgevend bedrijf, is weet wie je wil zijn als bedrijf. Dus voor wie je er bent, wat de stip op de horizon is, op welke manier je je teams wil laten groeien en dat iedereen dat ook snapt. Dus echt feitelijk de strategie heel tastbaar maken. En het woord strategie is voor heel veel mensen al, oh ja, strategie, ja. Maar wat is het nou eigenlijk precies? Moet je maar eens doen. Aan 10 mensen vragen, wat is strategie? Nou, je krijgt 10 verschillende antwoorden. Maar dus echt heel helder hebben waar je naartoe gaat. Het klinkt misschien een beetje saai, maar dat is wel, denk ik, een van de grootste gamechangers die je kan, die ik zie ook bij de verschillen tussen mensen die echt succesvol zijn en wat gewoon in de middenmoot blijven hangen. En daaraan gekoppeld, scherpe positionering. Dus echt durven uitspreken waar je voor bent. En voor wie je er ook niet bent. Dat is zo logisch. Hè? Dat is ook toen ik op een gegeven moment ging roepen, ja, ik ben er voor agencies. Toen, ik heb überhaupt nooit echt reclame moeten maken of zo. Dus dat is voor mij altijd wel fijn geweest. Maar op het moment dat ik veel meer over agencies ben gaan praten, is het helemaal vanzelfsprekend. De mensen komen naar mij toe, specifiek om die reden. En dat is denk ik in ondernemingsland voor iedere ondernemer buiten agencies altijd heel erg goed om heel goed te beseffen. Ben ik soort van mensen naar binnen aan het trekken of moet ik overal mensen vandaan halen? Moet ik ze overtuigen van wat ik doe? En hoe scherper je bent in je positionering, hoe makkelijker het eigenlijk is om nieuwe klanten te werven. Om het maar heel kort en simpel te zeggen. Maar vooral ook om het leuke werk te doen.
Ja, want dat is ook heel belangrijk om klanten ook uit te zoeken die ook passen bij het DNA van het team.
Ja.
En zo hebben we ook klanten waarvan ik denk van oké, als we die kunnen landen, ja, dat zou Pietje echt super leuk vinden om te doen. Ja. Dat matcht gewoon heel goed bij hem. Ja. En om even terug te koppelen naar wat je net zei over het meekrijgen van je team. Het was voor mij ook een leuke openbaring. Dat was denk ik 3/4 jaar geleden. Ja, bijna een jaar geleden. Wat ik met het team doe, is ik doe met het team probeer ik iedereen individueel 1 keer in het kwartaal ga ik mee wandelen. Gewoon puur om te vragen, hoe is het met je? De dingen privé, maar ook gewoon om te ouwehoeren. Ik heb 1 collega, ik vind horloges leuk. Ik heb 1 collega, is ook gek van ouwehoeren over horloges. Ja. Maar ook gewoon om persoonlijk die band nog beter te maken. Want ik merk ook dat als een bedrijf groeit, is het heel makkelijk om even die stagiair of die medewerker waar je minder mee hebt, die verder van je weg zit, minder vaak te spreken. Ja. Maar toen zei Gert van, ja, Daniel, ik wil graag meer weten waar je mee bezig bent. Want je doet vooral je dingen en je bent lekker bezig en je maakt stappen en er gebeurt een hoop, komen nieuwe mensen. Maar ja, dus Waar ben je mee bezig? Dus nu inderdaad heb ik elk kwartaal heb ik gewoon een korte presentatie met even waar staan we, wat zijn onze doelstellingen, qua omzet waar staan we, wat zijn klanten die bijvoorbeeld bij ons zijn begonnen, zijn ook klanten weggegaan. Gewoon even in een kwartier, 20 minuten tijd, gewoon iedereen on board nemen. Ja. Nou, en daarbij gekoppeld wat we ook doen, is we hebben ook kwartaal, 6, half jaar hebben we ook een doelenmeeting, waarin we onze privé- en zakelijke doelstellingen delen. Ja. Dat is natuurlijk voor mij mooi om een zakelijke doelstelling te delen, maar ook mijn privé. Maar wat ik ook heel tof vind aan het team, bijvoorbeeld een teamlead die zegt, ja, ik wil graag met als team wil ik naar een ad spend van X. Of ik wil een team bouwen van Y. Maar ook privé. En ik merk dat die twee dingen ook voor ons echt heel veel impact hebben gemaakt. Want het is gewoon fijn. We hebben ook natuurlijk jonge medewerkers. Dat iemand zegt, ik wil het eerste keer een huis kopen. Ja. Ah, tof, heb ik al een keer gedaan. En nou, bij ons ook bij iedereen best wel fanatiek met sport. Oh ja, ik wil graag afvallen, ik wil graag spiermassa aankomen. Op die manier kan je elkaar op een menselijke manier helpen. Maar ik merk ook dat het weer impact heeft, dat iedereen weet van, hey, waar wil je zakelijk heen? Ja. Bijvoorbeeld een collega die zegt, ja, ik wil meer over Google Shopping weten. En een andere collega zegt, ja, tof, daar ben ik afgelopen dagen heel diep ingedoken. Dat zijn hele mooie dingen om als team zijn daar vooruit te kunnen gaan.
Ja, ik denk dat je team betrekken, of het nou cijfers is of in zijn algemeenheid, dat ongelooflijk belangrijk is. En ik denk dat heel veel ondernemers onderschatten dat mensen ook veel meer kunnen begrijpen en ook willen weten dan dat je zelf zou denken. Ik heb regelmatig een soort van een toespraak of een presentatie, of een soort van kleine training / workshop voor de bureaus met wie ik individueel of in de groepsverband werk. Dus waar ik echt mijn eigen tijd in stop, niet alleen online. En dat is een verhaaltje van ongeveer 3 kwartier een uur. En laatst was ik bij Zuid Agency Group in Tilburg. 50 mensen ongeveer, denk ik, die een aantal bureaus bij elkaar. En die 50 mensen heb ik verteld hoe een bureau werkt. In Jip en Janneke taal. Dus echt best wel toegankelijk met verhaaltjes. Ik probeer dat ook storytelling te doen, zodat het een beetje aansluit bij de creatieve breinen van de mensen die luisteren. En ook daar merkte ik weer precies hetzelfde als dat ik altijd merk. Mensen vinden het gewoon best tof om te begrijpen hoe werkt dat nou hier. Want ik ben natuurlijk gewoon elke dag met mijn Adobe bezig om mooie dingen te maken. Maar ze snappen natuurlijk ook wel, het is een bedrijf en de schoorsteen moet roken. En nou, wat is de toekomst voor mij in een nieuwe rol? En wat betekent dat dan voor mijn verantwoordelijkheden? Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met waar het bedrijf wat het bedrijf goed moet doen. Zoals bijvoorbeeld die KPI's waar ik het net over had. En als je dat zo in je mik geflikkerd krijgt en je moet gewoon je uren schrijven in je bek houden, dan ja, dat stimuleert en motiveert natuurlijk helemaal niet. Maar heel veel mensen willen dus eigenlijk best wel graag weten, maar hoe zit het nou eigenlijk echt? Dus op het moment dat de leiding van zo'n bureau ook daadwerkelijk dit serieus neemt, en dat doen ze als ze met mij aan de slag gaan, dan is het ook heel waardevol en ook gewoon echt heel leuk, omdat op een wat breder, in zo'n setting bijvoorbeeld als wat ik net vertelde, het is gewoon een praatje van 50 minuten, te delen hoe dat ook belangrijk kan zijn voor de mensen op de werkvloer. Ten eerste omdat ze het ook gewoon fijn vinden om te weten dat de leiding voor dit deel van de business aandacht heeft. Ten tweede omdat ze dan ook meekrijgen waar er op gelet wordt. Maar het laatste stuk, en dat is het meest belangrijke, en wat ik nu ook even wilde benoemen, is dat mensen dan ook echt gaan vragen, oké, tof, en hoe kan ik daar dan vanuit mijn rol een bijdrage aan leveren? En daar komt het en waar we het er net al even over hadden. Het is en toffe dingen doen voor de juiste klanten, de juiste projecten. En tegelijkertijd daarmee ook gewoon winstgevend, het klinkt meteen zo financiën, maar laten we zeggen echt waarde toevoegen, waardoor het bedrijf ook gewoon knetter financieel gezond is. En waardoor er heel veel nieuwe dingen mogelijk zijn en waardoor er gewoon continue groei is. En waarbij je ook als teamlead misschien op een gegeven moment in het MT terecht kan komen, als dat je ambitie is. Maar mensen meenemen in hoe dat werkt, wordt denk ik enorm onderschat hoeveel dat kan doen voor het gevoel van commitment en ook professionele ontwikkeling van je mensen.
Nou, wel leuk, want eigenlijk hetgeen wat je net de afgelopen paar minuten hebt verteld, dat spookte echt al 2 weken door mijn hoofd. Niet zozeer over het agency verhaal, maar wij doen bijvoorbeeld ook heel veel SEO-migraties. Ja. Dus wij mensen gaan van A naar B, dus van oude naar nieuwe website. Nou, ik noem het altijd een verhuizing. Als je een verhuizing gaat doen, moet je heel veel dingen rekening houden. Ja. Mensen, dozen. En toen zei een klant van ons, die zei, nee, het is geen verhuizing. Het is eigenlijk migratie wat je doet. Zeker als je van één systeem naar een ander systeem gaat. Maar wat ik inderdaad ook merkte, is dat wat wij doen, is wij worden dan erbij betrokken. Of we zijn misschien erbij betrokken. Nou, dan stel ik een plan op. Nou, dit is wat we gaan doen. Dat plan deel ik met iedereen. Alleen, dat is inderdaad wat jij zei, met dit wordt door je strot geduwd. En waar ik nu achter ben gekomen, wat ik wil gaan doorvoeren, is ik ga inderdaad een video opnemen, of desnoods ik ga een presentatie maken, die verplicht wordt aan de voorkant van het traject. Om iedereen eens mee te nemen wat we inderdaad gaan doen.
Ja, goed.
Want ik merk dat inderdaad ook. Dan zit ik met een developer aan tafel. En die developer, wij maken dan een complete URL-menustructuur. Dus we denken de hele hiërarchie uit. Want dat is heel erg belangrijk. Want datzelfde als je een huis wil gaan bouwen. Dan ga je ook eerst een architect. Je gaat niet gewoon een baksteen neerleggen en een verdering neerleggen. Je gaat een plan maken. Nou, zo'n developer die gaat dan op zijn achterpoot staan. Maar ja, wij doen dat wel. Nou, daar komt iets uit wat totaal niet lijkt wat we nodig hebben. Nou, wij gaan dat toch doen. En halverwege het proces zegt hij, maar dit is toch totaal overdreven dat je doet. En toen dacht ik van ja, nee, ik kan dit inderdaad allemaal voorkomen door inderdaad heel simpel iedereen eens bij elkaar te zetten. Gewoon even te vertellen wat de ideale situatie is. En dan weet die persoon ook waarschijnlijk, oh ja, maar dan kan ik op die manier bijdragen, wordt het een beter product.
Ja. Nou ja, dat doet me denken aan, dit is onboarding eigenlijk, hè? Van een onboarding van een klant. Of ik weet niet of het misschien altijd een nieuwe klant is, maar of van je eigen mensen. Door ze gewoon veel meer wegwijs te maken in wat de route is die gaat komen. En daardoor inderdaad minder afslagen laten nemen. Maar dat praatje waar ik je net over had, dat heb ik al heel vaak gedaan. Dat is ook allerlei manieren op video vastgelegd. Wordt ook altijd gebruikt in de onboarding van nieuwe mensen. Dus mensen meteen van kiet af een beetje meegeven van oké, we bouwen hier vet coole creatieve dingen. Hè, of het nou software is of campagnes of whatever. Maar ja, je stapt ook in een professioneel bedrijf wat bezig is met ontwikkeling. En dus ook op het financiële performance domein. En dit is hoe dat werkt. En dat werkt gewoon heel goed. Mensen die gaan daardoor echt ten eerste slimmere dingen doen en slimmere vragen stellen. En dus veel minder ruis ook op dat vlak. En dus het laatste punt waar we het dan net al even over hadden. Het feit dat uren geregistreerd moeten worden is ook veel minder een discussie. En mensen dragen daar, dat is meer een algemeen punt, maar dragen daar ook graag aan bij om dat makkelijker te maken. Hoe kan je dat nou minder bewerkelijk of makkelijker qua routine? Hoe kan je dat doen? Daar gaan die mensen natuurlijk zelf ook heel veel input op geven op het moment dat je dat aan ze vraagt. Want zij zijn daar elke dag mee bezig. Zo is bijvoorbeeld een van de belangrijkste dingen, denk ik, om in te voeren, is dat je het, nou, laten we zeggen, 1 of 2 keer per week echt volledig helemaal klaar moet hebben. Dat er een hele duidelijke en strakke routine is die je verwacht van de mensen voor wat betreft 100% uren geschreven. En dat klinkt soms een beetje stram of strak of zo. Hè. Zo'n routine is misschien heel erg gedisciplineerd en het moet. Maar tegelijkertijd geeft het ook heel veel ruimte, want dat is gewoon wat het is. En daar moet je gewoon aan houden. En vervolgens kan je daaromheen je eigen creativiteit enorm goed benutten. Het is niet meer een soort van discussiepunt wat de hele tijd maar een beetje ertussendoor loopt. Dat geeft denk ik, zoals het gezegd ook zegt, routine sets you free. Geeft ook heel veel rust op dat domein.
Ja, en ik denk dat het ook een soort hygiënefactor is. En sommige dingen moet je nou eenmaal doen. En ik vergelijk dat met tandenpoetsen. Ja, dat is ook iets wat je elke ochtend doet. Daar denk je niet over na. Ja. Maar het is wel heel belangrijk om het te doen.
Ja, ja, een heel goed voorbeeld. Ja.
Dit vond ik zelf ook een hele leuke vraag, Olivier. Wat gebeurt er als je straks alle agencies in Nederland de zaakjes hebt gehad? Zeg maar, want ik zie wat je doet. Je doet toffe dingen. Ook veel agencies dan wel eigenaar die ik persoonlijk ken. Die zijn of bij jouw klant geweest. En zeker als je een beetje de bureaus een beetje volgt. Zeker, ik zit dan echt op de CO en CA stoel, zeg maar.
Ja.
Nou, best wel zijn we ook klanten geweest of geworden. Of zijn dat, bedoel ik. Ja, wat gaat er straks gebeuren?
Ja, dat is een goeie. Ik heb sowieso redelijk grote ambities. Want, laat ik zeggen, het begrijpen van financiën is belangrijk. Maar het gaat vooral over de financiën en de operatie dichter bij elkaar brengen. En de gap die daartussen zit, is waar heel veel ondernemers gewoon afhaken. Omdat ze denken dat het saai is. Terwijl op het moment dat je er op een andere manier naar kijkt, misschien meer vanuit een model of conceptueel gezien op een hele andere manier uitgelegd dan een standaard accountant zou doen, dan wordt het opeens leuk. En dan wordt het ook in één keer enorm waardevol. Dus ik roep al jaren dat de BV Nederland zoveel beter af zou zijn als alle ondernemers een soort van ondernemerstraining zouden krijgen of op school iets met iets op dit domein. In ieder geval een klein beetje meer het gevoel hebben van hey, dat lijkt me eigenlijk wel interessant. Of goh, ik ga er toch eens wat tijd aan besteden. Ik ben er niet bang voor. Of ik ben niet bang voor wat het gaat blootleggen als ik me er wel een keertje in ga verdiepen. Dat is ook denk ik een grote factor waarom mensen dat niet doen. Dus voor heel ondernemend Nederland en de hele wereld is dit denk ik gewoon ontzettend belangrijk om hier meer aandacht voor te hebben. Als je meer inzicht hebt in wat er gebeurt in je bedrijf, net als in je huishouden of in je huishoudelijke portemonnee. Hè, als je het gewoon wat duidelijker voor je ziet, dan shit, toch weer te veel geld uitgegeven aan nieuwe abonnementjes. Of ja, het zet je gewoon aan om dingen anders te doen. Het hoeft ook niet, het roer hoeft niet om, maar die kleine marginale verbeteringen gaan over lange termijn enorm veel effect hebben. Dus dat geloof ik heel sterk, dat gewoon voor de ondernemers in Nederland en daarbuiten enorm belangrijk is. Maar mijn focus op agencies is daar, in ieder geval voor nu, is daar belangrijk in, omdat ja, dat is gewoon, het is een hele leuke doelgroep om mee te werken. Dus daar focus ik me nu op. Maar in die end misschien wel op veel groter deel ondernemers. En met name zakelijke dienstverlening. Daar waar het ook gaat over mensen en niet zozeer over producten. Ik heb ook wel eens een chemische fabriek geholpen bij een scaling-up traject. Super interessant. Totaal andere business. Spreekt mij veel minder aan. Dus breder dan de agency-wereld is één. Maar internationaal is ook iets waar ik veel plezier uit haal. Na de zomer ga ik met een bureau uit Dubai aan de slag. Volgens mij heb je ook in jouw vragenlijst staan, wat zijn bureaus uit het buitenland anders dan bureaus in Nederland? Nou, daar zit geen verschil tussen. Zoals trouwens ook wel heel grappig. Een tijdje geleden was ik in Madrid, mocht ik voor een internationale club agencies ook zo'n workshop houden. Zo'n halve dag, een beetje wat ik net vertelde, als dat ik voor mensen in een agency zelf doe. En ik kreeg van iedereen terug, het is zo fijn om het zo simpel te zien, hoe jij het uitlegt wat eigenlijk ons grootste probleem is. Productiviteit en de waarde per uur. Zij hadden exact dezelfde feedback als ik altijd in Nederland hoor. Het gaat altijd over hoeveel mensen heb je. Is het te veel? Is het te weinig? Heb ik te veel werk? Te weinig werk? Lopen we uit? Het gaat altijd over hetzelfde. En dat is in de internationale setting hetzelfde. Dus meer internationaal is op termijn zeker mijn ambitie op jouw vraag.
En zou je dan ook nog je team uit willen breiden? Want ik hoor je net misschien een bredere doelgroep. Nou, je tijd is natuurlijk ook schaars. Misschien een product, een of andere software voor bedrijven, startende ondernemers, waarmee ze inderdaad hun financiën inzichtelijk kunnen maken. Zijn dat dan dingen waar je aan denkt? Of?
Ja, nou zeker. Team uitbreiden in die zin. Ik, voor nu heb ik geen plannen om wat ik doe ook aan iemand anders te leren en dan op die manier een soort trainerspraktijk te bouwen. Ik geloof meer in datgene wat ik doe ook breder beschikbaar maken via online-achtige trainingen. En daar doe ik al best wel veel in.
Van podcast.
Ja, nou precies. maar het belangrijkste, de stap die ik nu na de zomer ga maken, is om datgene wat eigenlijk de basis van mijn methodiek is. Dat is namelijk de agency cockpit. Dat is eigenlijk een soort van een aantal sets of een set aan formulieren. Nee, niet formulieren, sheets. Die samen de inzichten creëren die ik vind dat je moet hebben als bureau-eigenaar. Dat is altijd de basis van mijn traject, of dat nou in een groep is of individueel. Die cockpit en de wijze waarop je dat moet bouwen, dat ga ik vanaf na de zomer voor het eerst veel breder verkopen, aanbieden aan bureau-eigenaren door een online programma. Wat wel deels van mijzelf ook is, in de zin van dat ik zelf live trainingen ga doen, maar via webinars. En dan eigenlijk wat, laten we zeggen, toegankelijk is voor een kleine club tot nu toe, dat wordt dan toegankelijk voor in principe elk bureau. Vanaf, ik denk dat je vanaf 5 medewerkers zo'n beetje kwalificeert om daar dan ook echt waarde uit te halen. En dat is echt wel een stuk schaalbaarheid wat ik ook zoek, om gewoon veel meer mensen hier kennis mee te maken. Dus dat is een product. Daarnaast wat ik al doe en wat ik eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg, je kan het niet eens op mijn website vinden of in ieder geval niet uitgebreid, is een wat ik noem het Mastery Cijfers Membership. Het is een maandelijks programma waarin ondernemers, agency ondernemers, 1 uurtje per maand op de tweede vrijdag van de maand een uurtje live in een Zoom meeting met mij gaan. En dan heb ik een half uur content van mijn kant. Dus iets actueels of iets waarvan ik denk dat het belangrijk is voor mensen om te weten. Ik zie heel veel bureaus van binnen en ik spreek ook mensen die ook al wel wat hebben bereikt in deze wereld. En daar komen af en toe tips en tricks naar boven dat ik denk van hey, dat die had ik zelf ook nog niet gezien. Dus dat soort dingen deel ik dan. En de tweede helft van dat uur zet ik mensen bij elkaar in de breakout room om over al die dingen te sparren met elkaar. Soms op basis van een oefeningetje of zo wat ik meegeef. Maar daar vinden gelijkgestemden elkaar. En daar ben ik niet zozeer degene die echt een product meegeeft of zo. Maar de persoon die mensen bij elkaar brengt. En het leerproces en het sparproces met elkaar aanjaag. En dat is ook iets waar ik de komende jaren mee door zal gaan. Want dat vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Mensen bij elkaar brengen. En dat heeft misschien wel net zoveel waarde als een soort training overvolgen. Wat andere mensen doen, dat is voor de meeste ondernemers altijd super interessant.
Zeker, en ook omdat het veel verschillende bureaus zijn. Je hebt misschien een creatief bureau en meer een data-gedreven bureau. Waarschijnlijk hebben ze, de een heeft een pijnpunt en de andere heeft hij al opgelost en vice versa.
Ja.
En dat was inderdaad een van de dingen waar ik zelf ook had nagedacht over jouw business. Ja, ik kon er inderdaad niks over in een soort community waar je inderdaad die mensen gewoon bij elkaar zet.
Ja.
Desnoods in de vorm van een forum en elke maand. Want je lost gewoon elkaars problemen op.
Ja.
Dat is ook een makkelijke manier om je business schaalbaarder te maken, want dat vergt ook minder inspanning van jou.
Zeker. Ja, en ik doe het omdat ik het zelf ook heel leuk vind. Ook om te zien, hè, dan zijn er meerdere breakout rooms. En dan ga ik af en toe even in deze room en even in die room. En dan hoor ik waar iedereen het over heeft. En sommige zijn inderdaad al heel ver. Er zitten ondernemers in met een bureau van 75 mensen. En er zitten ook een aantal met 10. Maar als je de juiste mindset hebt. En ik trek denk ik toch ook mensen aan die het leuk vinden om dingen te delen. Dan is het ook gewoon heel cool om als, ik zeg maar even gevestigde ondernemer, iets te delen waarvan je een collega ondernemer ook echt even, misschien wel een brain of een inzicht geeft dat echt een gigantische gamechanger kan zijn. En als je dat leuk vindt, het delen hierover, dan zit je in die club zit je goed. Want dat krijg je ook weer terug. En mensen die in een andere fase zitten, die kunnen ook weer iets aan jou meegeven. Ook al hebben ze een veel kleiner bureau, maar doen misschien dingen juist veel slimmer met AI. Ik zeg maar even wat. Dus die cross-interactie die is super waardevol om meerdere redenen.
Ja, de grootte van een bureau of de grootte van je bedrijf, de omzet zegt niet per definitie iets dat je alles al weet. Ik heb ook regelmatig dat ik een student spreek of en dat ik denk van dit is echt zo tof dat je dit hebt bedacht of hier heb ik nooit over nagedacht.
Ja.
En dat het iemand is die gewoon net op school zit en nog niks heeft bereikt, wat dat ook überhaupt maar betekent.
Ja, dat is zo. Je leert altijd van anderen. En zeker als het gaat over ondernemers of er zitten ook een aantal mensen bij die bijvoorbeeld managing director zijn. Mijn criterium is altijd, je moet op de box zitten van een agency als je met mijn programma wil meedoen, welke het dan ook is. Maar al die verschillende invalshoeken, die geven altijd weer frisse inzichten. Super waardevol.
Leuk. Nou, stel dat mensen interesse in de community hebben of een programma van jou 1-op-1 of in groepsverband willen volgen. Waar kunnen ze dan met jou contact opnemen? Mastercijfers.nl?
Dat is de makkelijkste plek. Of via LinkedIn, dan komen we er zeker ook op terug. En wat misschien wel het meest waardevol is nu in de zin van concreet een eerste stap zetten, is om mee te doen aan een van mijn webinars na de zomer. Daar ga ik dit, waar ik het net over had, de agency cockpit, laat ik zeggen, tot in detail laten zien, zo werkt het. En daar haal je alleen uit één webinar haal je al heel veel waarde en kan je mee aan de bak als ondernemer.
En het is mij ook gelukt om aan te melden, ik weet niet of je het al hebt gezien.
Nee!
Want we hebben regelmatig contact gehad, dan wel vanuit jou, dan wel vanuit mij, waarvan ik zei ik wil er ook een keer bij zijn.
Ja.
Maar heel simpel, volgende week op donderdag om 9:30 heb ik gewoon geen tijd, of om 9:30. En toen zei ik ook tegen jou van het zou voor mij prettig zijn als je wat verder naar voren werd gepland. En nu werd hij over de zomer getild. Het is eindelijk gelukt, ik ben ook bij een van de webinars.
Nou, het is wel leuk voor jou om te weten. Ik heb een klein team van mensen om me heen. En een van de mensen met wie ik een tijdje nu werk, een maand of 4 of zo, is Linda. Zij is mijn integrator. Ik weet niet of je het begrip kent, maar het boek Traction van Gina Wickman, dat beschrijft de integrator versus de visionary. En dat zijn eigenlijk soort van de twee competenties die in het leiderschap van een bedrijf of een organisatie vertegenwoordigd moeten zijn. En de ene gaat veel meer over het visionair, de plannen voor de lange termijn. En de andere gaat veel meer over de processen en we gaan het ook daadwerkelijk doen. En dat zijn twee dingen die in principe onverenigbaar zijn. Ik ben een typische visionary in de zin van ik heb allemaal plannen, maar het daadwerkelijk implementeren, dat lukt me wel, maar het kan veel beter. Dus Linda is degene die dat bij ons doet. En ik zei tegen haar letterlijk, ik denk een maand of anderhalf geleden, toen jij mij die app stuurde, of dat bericht. Voor Daniel moeten we zorgen dat we ergens een website hebben of een lander waar de data op staan. Dus nu hebben we inderdaad 2 maanden vooruit of zo gepland. Mede door jouw opmerking.
Kijk.
Dus supermooi.
Daar ben ik heel blij mee. Ja. Zijn er nog, Olivier, dingen die jij nog aan wil haken? Want je hebt natuurlijk een paar keer gezegd tijdens de podcast, daar moeten we straks nog even over hebben. Hebben we nu echt alles aangehaakt waarvan je denkt dat is echt belangrijk voor nu? Of heb je nog vragen voor mij? Je mag natuurlijk ook altijd.
Misschien meer als een soort van herhaling en om mensen gewoon erin te in deze wereld te trekken. En of je nou met mij iets gaat doen of met je accountant, of maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is zo zonde dat dit domein genegeerd wordt. Want als je er op een andere manier naar leert kijken, dan wordt het ook echt heel erg leuk. En het is geen marketingpraat. 100% van de mensen met wie ik heb gewerkt, dat zijn er inmiddels tientallen met wie ik ook echt individueel aan de slag ben geweest, die zeggen allemaal, 100%, het is echt veel leuker dan ik had gedacht. En op het moment dat je die switch kan maken in je hoofd, dat het helemaal niet dat saaie domein is wat misschien heel moeilijk is en niet zo heel erg waardevol, maar dat het echt de core van de business is. Het is echt zo in de core van wat je eigenlijk moet kunnen als ondernemer. Op het moment dat je dat ziet en opeens het ook op een andere manier kan bekijken, dan wordt het veel leuker. Dan ga je je team ook veel meer mee boeien. En last but not least, de waarde van je business. Of het nou gaat over maandelijkse of jaarlijkse daadwerkelijke winstgevendheid, maar met name ook de waarde en de voorspelbaarheid naar voren. Ja, dat gaat gewoon enorm veranderen, verbeteren. En dat is gewoon, ja, ik kan af en toe wel eens gefrustreerd van raken. Dat gewoon zo zonde is dat niemand, dat je dat niet van huis uit meekrijgt op een of andere manier. Dus if anything, zou ik zeggen, waag je eraan om hier iets mee te gaan doen. Al is een keer een boek lezen misschien niet de beste tip. Want er zijn niet zoveel goede boeken die juist meer over de non-technische kant hiervan gaan. Wat dat betreft is het ook wel grappig, want er is ook niet echt een categorie of zo in wat ik doe. Mensen vragen mij wel eens, wie zijn je grootste concurrent? En dan denk ik altijd van, ik weet het echt niet.
Geen idee.
Nee, en het is ook nog nooit iemand die mij heeft gezegd, goh, je moet eens naar die persoon kijken, want die doet precies hetzelfde als wat jij doet. En dat is natuurlijk voor mij leuk, maar het zegt meer iets over hoe ontgonnen dit gebied eigenlijk is. Als je een HR-boek of leiderschaps of CEO of whatever, dat soort onderwerpen, dan kan je hele bibliotheken opentrekken en dan kan je de rest van je leven over lezen. Als het gaat over hoe zit het met de businesskant van je bedrijf en hoe moet je hier nou naar kijken als ondernemer. En dan kan je een finance boek of zo pakken of een executieboek. Maar het blijft allemaal heel technisch en heel saai eigenlijk. En dat is wel een van mijn ambities, heb je wel gemerkt. Om dat domein sexy te maken en mensen aan te trekken of aan te jagen om daar wat aan te doen. Want ja, de upside is enormes.
En heb je daar ook nog een paar concrete tips dan voor om het zeg maar zo praktisch mogelijk te maken? Kijk, voor ons is het heel simpel. Een tool zoals Simplicate is voor ons gewoon echt nodig. Want wij merken gewoon, we hebben heel veel processen, heel veel dingen gestroomlijnd, heel veel dingen duidelijk. Alleen we hebben gewoon momenteel niet de juiste tools die we gebruiken om die dingen zichtelijk te maken. Ja. Voor mij een hele concrete, zeg maar. Ja. Wij werken bijvoorbeeld ook zelf met Exact. Ik kijk ook regelmatig naar de cijfers. Ik denk dat überhaupt al kijken naar de cijfers en de cijfers snappen ook een heel belangrijk is. Heb je een aantal van die praktische tips waarvan je denkt, oké, als je hiermee wil beginnen en jouw community of misschien jouw groep of dat is nog een stap te ver. Heb je dan een aantal tips die je mee kan geven?
De tips die ik zou hebben. Het eerste wat ik zou zeggen is, kijk even mijn filmpjes en doe aan een van mijn webinars mee. Het is best wel een lastige vraag, want normaal, voor allerlei andere dingen kan ik 10 boekentips geven. Dingen om in te duiken. Of YouTube-pagina's of YouTube-filmpjes of iets dergelijks. Maar voor dit is het eigenlijk best wel lastig. Er is een boek wat ik zelf gelezen heb. Een aantal jaar geleden. Waar ik wel heel enthousiast over werd. Dat gaat echt over cijfers. Maar ik ben de titel even kwijt. Die moet je er even uitknippen.
Die plakken we later wel. Met AI kunnen we wel jouw stem weer vervormen.
Ja, shit. Ik zat er net al aan te denken, maar ik ben hem.
Vroeg hem later toe in de comments.
Ja. Shit. Ja, nou dat. Mm-hmm. En verder. De belangrijkste tip is denk ik dat je het vooral heel erg simpel moet houden. Zeker als je het gevoel hebt dat je. Het is natuurlijk heel erg veel data. Met name ook al die inzichten en overzichten die je uit bijvoorbeeld een tool als Simplicate kan halen, of Teamleader of Orbit of. Grip, daar kan van alles en nog wat. En ik spreek ook met de mensen die met die tools bouwen. En die zeggen zelf ook altijd tegen mij, of tenminste dat is de laatste tijd toevallig heel vaak teruggekomen. Wij kunnen heel veel bouwen en we kunnen het allemaal beschikbaar voor je maken. Maar je moet zelf weten als agency owner naar welke overzichten je wil kijken. En dat klinkt heel logisch, alleen de meeste ondernemers komen bij een tool uit en zeggen, goh, vertel mij waar ik naar moet kijken. En daar zit dus iets tussen, dat matcht niet. Want de tool is een tool. Hè. Die kan mooie dingen, mooie interfaces bouwen en die kan data verzamelen. Maar de wijze waarop jij het eruit wil krijgen, deels is dat een beetje pre-formatted uiteraard. Maar de wijze waarop jij het eruit wil krijgen, daar moet je toch zelf goed over nadenken. Dus hoe complexer je het maakt, hoe moeilijker het wordt om te snappen hoe zo'n bedrijf als een urenbusiness nou eigenlijk in elkaar zit. Dus zonder nou meteen weer naar mijn filmpjes te verwijzen, maar als je voor jezelf scherp krijgt, oké, hoeveel bruto bureauinkomen maken we over een bepaalde periode? Niet zozeer wat we factureren, maar wat we verdienen. Dus niet zozeer wat we ook cash op de bank binnenkrijgen, maar hoeveel werk we hebben verzet in een bepaalde periode, bijvoorbeeld in een kwartaal. En hoeveel klantenuren hebben we daadwerkelijk gemaakt in die periode? En als je het niet precies weet, omdat je niet helemaal 100% je uren schrijft, dan kan je best educated guess, kom je een heel eind. En dan bepalen wat het daadwerkelijke tarief is, wat je per uur verdiend hebt. Als je dat zou doen, dan krijg je al sowieso inzicht van in hoeveel waarde je eigenlijk per ingezet manuur, wat toch, hoe saai het ook klinkt, hè, je verdienmodel is als een mensenbusiness. Daar krijg je al heel veel inzicht in, of uit. En als je alleen al dat zou doen, maand op maand op maand, of kwartaal op kwartaal, en je zou dat misschien nog een klein beetje verder verfijnen naar hoeveel is dat dan over verschillende klanten of over verschillende projecten. Als je daar zou beginnen, dan kan je jezelf al een jaar bezighouden om dat te optimaliseren. Dus als je bijspreken dat zou doen en er komt uit, oh, we verdienen maar 70 euro per uur. Dus de waarde output van ons bureau is 70 euro per uur. Het klinkt heel erg financy, maar die 70 is eigenlijk een soort rapportcijfer voor hoeveel waarde je per uur toevoegt. En dat kan je dus verhogen door allerlei verschillende dingen te doen. Bijvoorbeeld door je tarieven bij een klant te verhogen of je pricing überhaupt te verhogen. Natuurlijk ook altijd een hot onderwerp in agencyland. Maar er zijn wel meer dingen die je daaraan kan doen. En daar kom je als ondernemer echt wel zelf achter wat het dan is. Maar als je daar begint en ook niet verder gaat, dus heel simpel houden, dan heb je denk ik de meest snelle rewards op je effort. Dus lang verhaal kort, hou het simpel.
Hou het simpel.
En hou het bij de basis.
Lijkt me mooi om mee af te sluiten.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk. En ik vond het gewoon heel waardevol. Tijd is ook voorbij gevlogen. Ook wederom weer heel veel geleerd. Dus dankjewel.
Top. Graag gedaan.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar de Daniel Kuipers podcast. Mocht je dit een toffe podcast vinden, volg dan mijn Spotify playlist, abonneer op mijn YouTube kanaal of deel hem met vrienden. En wil je meer weten over OMA? Ga dan naar onlinemarketingagency.nl.